Goedemiddag gemeente. Zondag 10 is aan de beurt. En dat is die zondag die erover gaat dat niets bij toeval gebeurt, maar dat alles uit de vaderhand van God naar ons toekomt. En zo heb ik ook gedeeltes uit Job voor jullie uitgekozen. Het middendeel van Job, Job 3 tot en met 37, daar zullen we gedeeltes uit lezen. Dus de lezer heeft nogal wat te doen vanmiddag. Job 1 en 2, daar wordt verteld over hoe Job alles kwijtraakt. En daarna komen de vrienden op bezoek en dan heb je die drie discussieronden tussen Job en zijn vrienden. En dat laatste deel, hoofdstuk 38 tot 42, gaat dan over het antwoord van God aan Job. Maar nu dus over dat middendeel. En midden in de preek laat ik Psalm 88 zingen. En laat die nou vanmorgen ook behandeld zijn. Iemand zei al, is het dan niet een sombere zondag? Maar ook in de nood richten we ons op God. Ik wil u uitnodigen om te gaan staan. En dan belijden wij bij gezondheid en bij ziekte, in rijkdom en in armoede, in vruchtbare jaren en in onvruchtbare jaren, wie onze hulper is. En van die helper is er genade, barmhartigheid en vrede. In de naam van God en van de Heer Jezus Christus. Psalm 27, vers 1 en vers 7. Licht is van God te verwachten. En zou ik ook niet mogen verwachten de goedheid van de Heer te zien in het land van de levenden, in dit leven. Psalm 27.
Thank you.
Laten we samen bidden. Heere onze God, soms schijnt de zon in ons leven. Soms gaat die zon onder en is het donker. Soms zijn de omstandigheden gunstig en lacht het leven ons toe. Soms zien wij geen uitweg meer en zitten we in het diepe donker, een lichtloos duister. Maar zelfs al zitten we in het diepe donker, voor u is ons donker niet duister. Ook dan zijn we voor u niet onbereikbaar. Dat is dan iets wat we niet altijd ervaren, maar wat we belijden. Wat we in geloof ook willen vasthouden. En soms lukt ook dat niet. We richten ons op u en bidden u of u met uw trouw ons nabij wil zijn. Mogen wij niet geloven dat we uw goedheid mogen zien, ook in dit leven. In Jezus' naam. Amen. Zondag 10 van de catechismus wil ik graag met jullie lezen. En daarna zingen we het lied, eerste twee verzen, wat de toekomst brengen mogen. Uit de geloofsbelijdenis, wat belijden we over God, de Schepper, de Hemelse Vader. En dan wordt er in zondag 9 beleden dat die Schepper onze Vader is en hij regeert alles en met zijn voorzienigheid leidt hij ons leven en deze hele wereld door zijn eeuwige raad en voorzienigheid. En over die voorzienigheid vraagt zondag 10 verder. Wat verstaat u onder Gods voorzienigheid? De almachtige en tegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde met alle schepselen als met zijn hand in stand houdt en zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, eten en drinken, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij toeval, maar uit zijn vaderhand ons ten deel vallen. Waarom is het voor ons belangrijk te weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid in stand houdt? Om in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar te zijn en voor de toekomst dit vaste vertrouwen te hebben in onze trouwe God en Vader, dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal. Want alle schepselen zijn zo in zijn hand dat ze zich tegen zijn wil niet roeren of bewegen kunnen. verschillende lezingen zijn met de preek verweven. En tijdens de preek zingen we dus Psalm 88, twee coupletten. Job en God de Vader. Job werd zeer zwaar geslagen. In Job 1 en 2 gaat het erover hoe hij alles kwijtraakt. Hoe het duister wordt in zijn leven. Zijn kudden, zijn slaven, zijn kinderen, zijn gezondheid. Achter elkaar, slag op slag. Het hield niet op. In één keer is hij alles kwijt. En wij weten van het overleg in de hemel tussen de Heer en Satan. De Heer laat zich door Satan ertoe aanzetten om Jobs leven te verwoesten om niet. Alsof God het met de Satan op een akkoordje gooit over de rug van Job. Is dat geen duivelse deal in de bovenwereld? Zo werkt dat toch niet tussen een vader en zijn kinderen? Dat doe je je kinderen toch niet aan? Gaat een vader zo met zijn kinderen om? Zoals zondag 10 beleidt. Ook ziekte en lijden komen uit Gods vaderhand. God is toch die goede en gulle God. Een liefdevolle vader. Hoe kun je dat dan rijmen met zoveel ellende? Honger, oorlogen, verkrachtingen, slavernij, mensenhandel, gedwongen prostitutie. En al weet je wat mensen elkaar kunnen aandoen, God is er toch ook. En wat als we plotseling alles kwijtraken? Het vaste thuis, door de echtscheiding van je ouders. De ziekte die een vader of een moeder uit het leven wegrukt. De handicap die je leven sloopt. Dat auto-ongeluk met die dramatische gevolgen. Als je alleen achterblijft. Sommigen blijven bijzonder rustig en vertrouwend. God de Vader is erbij, heeft me er doorheen geholpen. Anderen worstelen met al die vragen. Waar is de Vader nu? Is God zo? Geeft Hij dit? Dit heb ik toch niet verdiend? Job worstelt ook. Na de vrome antwoorden van Job in hoofdstuk 1 en 2 volgt de worsteling. Eerst had hij gezegd: de Heer heeft gegeven. De Heer heeft genomen. De naam van de Heer zij geprezen. En ik heb het een keer een weduwnaar bij het graf van zijn vrouw horen zeggen. Later zegt hij: zouden we het goede wel uit de hand van God aannemen en het kwade niet? Gelovig, oprecht gemeend. God zelf had een prachtig getuigenis van zijn knecht Job gegeven. En Job hield het vol. Hij liet God niet los. Het ging Job niet om de geschenken van de Heere God, maar om de Heere God zelf. Maar dan, als hij daar zit en de dagen en de nachten rijgen zich aan één, zijn vrienden komen en herkennen hem niet, maar ze komen en ze zeggen gelukkig niks, ze zwijgen, meelevend of met stomheid geslagen. En als Job dan zijn mond open doet, dan is het met één grote klacht. Ik wou dat ik nooit was geboren. Het is te veel. Ik wou dat ik dit allemaal niet mee hoefde te maken. Midden in de ellende wegen voor hem al die eerdere zegeningen niet op tegen de ellende van nu. De zegeningen van vroeger wegen niet op tegen het lijden van de huidige tijd. Het hoeft niet meer. Job kan niet meer. Job vervloekt zijn geboortedag. Hij klaagt. En hij zet zich vervolgens af tegen zijn vrienden. Hoe ga je om met die vragen, met je worsteling? Wat zeg je tegen Job? Tegen jezelf, tegen anderen. Zeg je dan, niet klagen, maar dragen en vragen om kracht. Zoals we het zongen, Heer, leer mij volgen zonder vragen. Dat is niet wat Job doet. Wat een vragen. Naar het waarom ook. Wat een worsteling met de Heer, zijn God. Niet klagen, maar dragen en vragen om kracht. Het heeft zijn recht en zijn plek. Maar stop daarmee niet weg alle vragen en alle worstelingen die woelen in je hart. Er moet en er mag ook meer gezegd worden dan niet klagen, maar dragen. Die vragen zijn niet minder gelovig. Luister maar naar Job, hoe hij reageert op zijn vrienden. Later zal God spreken. Na een lange discussieronde. En dan zegt de Heere God, Job heeft goed over mij gesproken, de vrienden niet. Ondertussen zeggen de vrienden ware dingen. Niet alles wat zijn vrienden zeggen is verkeerd. En niet alles wat Job zegt is per definitie goed. Later zal ook Job de hand op de mond leggen. Job is zo opgebouwd. Deel 1, het lijden van Job. Er zijn dan vervolgens 3 discussieronden met de 3 vrienden, Elifas, Bildad en Zofar. Ze reageren. Job reageert. Job 32 tot 37 is dan de 4e vriend, die lijkt toegevoegd, zich later in het gesprek te voegen, met een eigen bijdrage. En dan Job 38 tot 42. We zullen telkens verschillende gedeeltes lezen. Eerst de eerste vriend, Elifas, Job 4, vers 1 tot 8.
Elifas uit Teman, hij neemt het woord. Kun je verdragen dat iemand het woord tot je richt? Maar wie zou nu kunnen zwijgen? Velen stond je bij met raad en daad. En wie de moed ontzonk, heb je gesterkt. Je woorden richtten hem die struikelde weer op. Aan knikkende knieën gaf je nieuwe kracht. Maar nu word jij beproefd. En je verliest de moed. Nu treft jouw onheil. En je geeft het op. Vertrouw je niet op je ontzag voor God? Geeft je onbesproken levenswandel je geen hoop? Ken je onschuldigen die hij te gronden richtte? Werden rechtschapenen ooit in het ongeluk gestort? Ik heb gezien, wie onrecht ploegt, wie rampspoed zaait, zal het ook oogsten.
Elifas begint met een sympathieke vraag. Kun je het hebben, als ik wat zeg? En hij begint met een compliment. Je hebt zelf mensen getroost, geholpen en bemoedigd. Maar al heel snel is duidelijk welke kant het opgaat bij Elifas. Het compliment wordt een verwijt. Sorry hoor, je hebt anderen in nood bemoedigd en nu je zelf in nood zit, geef je het op en verlies je de moed. Dat is geen stijl. Je weet toch hoe het werkt? God is rechtvaardig. Zal hij onschuldigen te gronden richten? Natuurlijk niet. Je kent de wet van het zaaien en oogsten. Wat je zaait, zul je oogsten. Job, je oogst ellende. Dus je hebt zonde gezaaid. Je bent schuldig. Dus, Job, daarom geef ik je een goede raad. Hoofdstuk 5, vers 8.
Ik zou me in jouw plaats tot God wenden. Aan hem zou ik het oordeel overlaten.
Buig je hoofd onder God. Accepteer zijn oordeel en roep hem niet ter verantwoording. Maar Job reageert. Hoofdstuk 6, vers 1 tot 4.
Zijn antwoord op het eerste betoog van Elifas. Hierop antwoordde Job. Weeg mijn verdriet en mijn boosheid. Leg mijn lijden erbij in de weegschaal. Zwaarder is het dan het zand bij de zee. En daarom waren mijn woorden zo roekeloos. De pijn van de onzagwekkende steken in mij. Mijn geest wordt door hun gif vergiftigd. Voor mij staat de slagorde van Gods verschrikkingen.
Job voelt zich verraden. Hij voelt zich niet gekend in zijn verdriet. Hallo, weet jij wat mij is overkomen? Weeg mijn verdriet, mijn boosheid, mijn lijden. Het is ondraaglijk zwaar. Het is niet voor niets dat ik mijn geboortedag vervloekte, dat ik zo onbezonnen sprak, zo driest, roekeloos. God keert zich tegen mij. Mooie vriend ben jij. Je hebt makkelijk praten, onbetrouwbaar ben je. Ik sta in mijn recht, ik spreek eerlijk. Denk daar maar eens over na. En dan de tweede vriend, Job 8.
Bildad het Suach neemt het woord. Hoe lang blijf jij deze dingen nog verkondigen? Al die woorden van je, ze zijn niets dan wind. Is God dan onrechtvaardig? Zou de onzagwekkende het recht verdraaien? Als je kinderen tegen hem gezondigd hebben, gingen ze te gronde aan wat ze zelf misdeden. Als jij jezelf tot God zult wenden en de onzagwekkende om genade smeekt, als je rein bent en rechtschapen, dan zal die het voor je opnemen en zal de gerechtigheid weer wonen in je huis. En al was je verleden onbeduidend, je toekomst zal des te grootser zijn.
Bildad zit op dezelfde lijn als Elifas. Maar wat brengt hij het keihard? Hij heeft zich zitten opwinden over de woorden van Job. Verontwaardigd zegt Bildad, wat een kletspraat. Hoe lang ga je door met deze kletspraatjes? God is niet onrechtvaardig. Het is gewoon onmogelijk dat hij onrechtvaardig met je handelt. Dus je kinderen moeten wel gezondigd hebben. Anders gingen ze toch zeker niet te gronden. Dus over jezelf, bid maar snel tot God om genade en stop met die praatjes. Want God is rechtvaardig, dus als je echt onschuldig bent, dan zorgt God wel dat het weer goed komt. Maar dat ben je dus niet. En dan Zofar, de derde vriend, Job 11.
Zofar uit naar Ama. Vraagt die woordenstroom niet om een tegenstem? Zo'n zwetser krijgt toch niet zomaar gelijk? Denk je dat jouw dwaasheid ons tot zwijgen brengt? Dat je spot door niemand aan de kaak wordt gesteld? Je beweert zuiver zijn mijn woorden. Onschuldig ben ik in uw ogen. O, wilde God toch eens spreken en zich tot je richten om de geheimen van zijn wijsheid te onthullen. Want ondoorgrondelijk zijn zijn werken. En dan zou je weten, God rekent je niet al je zonden aan. Kun je Gods wijsheid ten diepste doorvorsen? Het wezen van de ontzagwekkende geheel omvatten?
Zofar weet het ook. Job, je zegt wel dat je onschuldig bent, maar het is gewoon onmogelijk. Je hebt dit verdiend. Sterker nog, God rekent je nog niet eens al je zonden aan. Je hebt nog veel erger verdiend dan dit. Je moet je schamen en vooral, je moet je bekeren, beste vriend. Zo gaat het tussen Job en zijn vrienden. Zijn vrienden weten één ding zeker. Job moet wel schuldig zijn. Dat is de gezamenlijke lijn waarop zij zitten. God is rechtvaardig. Dus als hij straft, is dat terecht. Jij zit zo diep in de nood. Je moet wel schuldig zijn. En zo hebben ze de redenering rond. En ze denken vanuit dit schema, lijden is straf. En dat schema moet wel kloppen. Ze weten hoe God werkt. Ze zien de situatie van Job. Het enige wat ze nog niet weten is wat Job op zijn geweten heeft. Maar dat moet wel groot zijn. De wereld wordt er heel overzichtelijk van. Van zulke schema's en redeneringen. Het voelt ook wel veilig. Je wilt in deze onoverzichtelijke wereld wat zekerheid en inzicht hebben. Je moet je toch ergens aan kunnen vasthouden. Zekerheden over God, over de wereld, over jezelf. Maar ondertussen kun je liegen met de waarheid. Zulke schema's doen geen recht aan het lijden van Job. Het schema past niet bij zijn lijden. Zulke schema's passen ook niet bij wie God is en hoe hij werkt. Ze zeggen wel ware dingen, de vrienden. Dingen die Job later zelf ook zal zeggen. Bildad zegt, als je echt onschuldig bent, zal God je in ere herstellen, zorgen dat het goed komt. En Job zal dat ook steeds sterker gaan zeggen. Maar bij Job is dat echt een beroep op God. Op grond van zijn overtuiging dat hij dit niet verdiende. Bildad concludeert alleen maar, je bent schuldig. Voor Bildad is het een reden om Job te veroordelen. Voor Job is het een reden om bij God te pleiten. Job zegt, ik houd mijn onschuld vol. En dat doet hij steeds sterker. Luister maar, Job 27, een antwoord aan Bildad.
Job zet zijn betoog voort. Ja, God heeft mij mijn recht onthouden. De ontzagwekkende heeft mij diep verbitterd. Zolang het leven in mij ademt, zolang Gods geest mij nog doortrekt, zullen mijn lippen geen onwaarheid spreken. Zal geen leugen aan mijn tong ontsnappen. Het laatst van al zal ik jullie gelijk erkennen, en tot aan mijn dood houd ik mijn onschuld staande. Ik blijf bij mijn rechtschapendheid tot het einde toe. Over mijn leven heb ik mijzelf niets te verwijten.
En laten wij zingen. Psalm 88, vers 5 en vers 7. Mijn vrienden hebben mij verlaten, maar ik, mijn God, ik roep u aan. Waarom staat u zo ver bij mij vandaan? En zo zegt Job dus, ik houd mijn onschuld vol. Job zegt veel meer. Maar juist tegenover zijn vrienden die hem beschuldigen, houdt hij zijn onschuld vol. Er is geen zonde waar ik dit aan heb te danken. Ik heb God niet vaarwel gezegd. Ik ben oprecht. Job zegt veel meer. Het lijkt wel of het niet uitmaakt of iemand rechtvaardig is of niet. De mens, geboren uit een vrouw, als een bloem vergaat hij. God doet toch wat hij wil. Maar hij protesteert tegen de schema's van zijn vrienden. Wij zouden toch nooit doen als de vrienden van Job? Zo direct het verband leggen tussen zonde en straf. Tussen ellende en zonde. Toch vragen zowel christenen als anderen, waar heb ik dit aan verdiend? En als er erge ongelukken gebeuren, staat er in de krant, en dat gebeurt in het nog wel zeer gelovige dorp, zoals het in Staphorst was, waar ik eerst predikant was. Of bij een ernstige ziekte op een hoge leeftijd. En hij was zijn hele leven nog wel zo gelovig. Alsof het toch is. Uit je leven kun je een conclusie trekken hoe God jou zal behandelen. Zo kunnen wij ook met onze schema's werken. Je wilt het leven met het lijden duiden. Het plaatsen. Wat jou en de ander overkomt. Hoe verhoudt zich dat tot God? En wat zeggen wij op bezoeken? Of schrijven we op kaartjes? En toch weet ik, het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de glorie straks. Of het zal wel ergens goed voor zijn. God weet het te gebruiken. Of als je maar meer gelooft, word je wel beter. Als je meer bidt. Elia of Elihu zal het later zeggen. Lijden kan je ook louteren. Je kunt er beter van worden. Maar je kunt je eigen verklaringen opdringen aan anderen. Bij het sterven van een babytje. God heeft ook kleine steentjes nodig. Bij de bouw van het huis in de tempel. En dat kan een troostrijk beeld zijn. Maar het kan ook gebruikt worden of overkomen als een opgedrongen verklaring die je klem zet. Alsof je het zomaar moet aanvaarden. God laat het ergens voor meewerken ten goede. Zelfs Bijbelse verklaringen of Bijbelse accenten kunnen misbruikt worden alsof het verklaringen zijn. Alsof we het zo kunnen duiden. Maar dan doe je geen recht aan de nood, aan het verdriet. Alsof er een verklaring is. Alsof God toch dat lijden daar en daarom wel even op je pad brengt. Je doet zo net alsof wij het toch kunnen duiden. Maar doet dat recht aan de nood die soms zo hoog is? En je verhindert dat je naast die ander in zijn nood gaat staan. Met je duiding en je schema zet je hem op afstand. Laat het kwaad maar kwaad zijn. Laat het staan. Die ellende, dat verschrikkelijke gebeuren dat je onmogelijk kunt plaatsen. Dat onrecht, dat misbruik, dat onverwachte ongeluk. Die verwoestende ziekte, die slopende handicap. Dat instorten van je wereld, ga het niet duiden. Zeker, er staat, Romeinen 8, voor hen die God liefhebben, zal God alles doen meewerken ten goede. En zondag 1, zelfs het kwaad doet hij meewerken ten goede. Maar het gaat te snel en te makkelijk als je daarmee het kwaad relativeert. Probeert kleiner te maken. Laat het kwaad kwaad zijn. De ellende, ellende. En dat wordt niet minder doordat God het weet te gebruiken. Job protesteert hevig tegen de duiding door zijn vrienden. Job beklaagt zich bij God. Job worstelt met dit lijden met zijn God. Hij verzet zich. Geen berusting dus. Geen gelatenheid. Maar verzet, worsteling, opstandigheid. Niet klagen, maar dragen en vragen om kracht. Dat is aan Job niet besteed. Maar Job laat het allemaal spelen in de relatie met zijn God. En dat is kenmerkend. Job beroept zich op God. Job spreekt niet alleen over God, maar hij spreekt tot God. De vrienden vanuit hun schema's, vanuit hun godsbeelden, vanuit hun ordening van de werkelijkheid, zij spreken over God. Job met God, in al zijn worstelingen. En in die worstelingen gaat Job steeds meer een beroep doen op God tegen Gods handelen zelf. Dat is het dubbele in die worsteling. Job doet een beroep op God tegen God. Dat proef je in de volgende twee reacties van Job. Hij blijft worstelen. Hij berust niet. En hij blijft vertrouwen dat er toch bij God een beroep mogelijk is. Luister maar naar Job 16. Een reactie op Elifas.
Aarde, dek mijn bloed niet toe. Laat mijn jammerklacht geen rust plaatsvinden. Maar nog heb ik in de hemel mijn getuige. Nog heb ik daar mijn pleitbezorger. Zijn mijn vrienden soms mijn voorspraak? Nee, in tranen zien zij mijn ogen op naar God. Laat Hij oordelen tussen mens en God, zoals tussen een mens en zijn gelijke. Nog enkele jaren resten mij voor ik het pad zal gaan waarlangs ik niet terugkeer.
In de hemel heb ik mijn getuige, mijn pleitbezorger. Laat Hij oordelen tussen mens en God. Job heeft gemerkt dat hij van zijn vrienden niets hoeft te verwachten. Maar hij trekt naar God toe. Mijn vrienden zijn geen voorspraak, maar ik moet naar God kijken. Hoezeer hij ook mijn tegenstander is geworden, ik moet het van hem verwachten. Laat hij recht spreken tussen zichzelf en mij. Er zit een lijn in de reacties van Job. Voortdurend doet hij meer en meer een beroep op God. Luister maar naar dat bekende hoofdstuk Job 19. Zijn reactie op Bildad.
Ik word verafschuwd door mijn naaste vrienden. Iedereen die ik lief heb keert zich tegen me. Mijn botten steken door mijn magere vel. Alleen het vege lijf heb ik behouden. Heb medelijden, vrienden. Heb medelijden met mij, want de hand van God heeft mij getroffen. Waarom vervolgen jullie mij zoals God? Waarom houden jullie nooit op mij te belasteren?
Mag nog even verder.
Nog een stukje verder, oké. O, mochten mijn woorden worden opgeschreven, vastgelegd in een inscriptie, met een ijzeren stift gegrift, met lood gevuld, voor altijd in de rotsen uitgehouden. Ik weet, mijn redder leeft, en hij zal tenslotte hier op aarde ingrijpen. Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen. Ik zal hem met eigen ogen zien, ik, geen ander, en heel mijn binnenste smacht van verlangen. Als jullie zeggen, hoe zullen we hem vervolgen, omdat ik de wortel van het kwaad zou zijn? Vrees dan zelf het zwaard, want jullie woede is een wandaad die het zwaard verdient. Weet dat er recht gesproken wordt.
Ik weet, zegt Job. Ik weet, mijn redder leeft, mijn losser, mijn verlosser. En dat is God zelf. Degene die helpt als de nood het hoogst is, die redt. Dat is de overtuiging waar Job zich aan vastklampt. Hij hoopt op God, tegen God. Job verzet zich, Niet klagen, maar dragen. Job klaagde wel. En hoe? Maar juist zo houdt hij vast aan God. Het is die combinatie van verzet en overgave. Iemand die heel veel had meegemaakt, zei het eens zo: schreeuw al je waaroms maar uit naar God. Roep ze naar de hemel. Maar blijf niet met gebalde vuisten staan. Ga daarna ook op de knieën en vouw je handen. Verzet en overgave. Als verzet en overgave bij jou om de voorrang strijden in je hart, dan is dat een hele worsteling. Je kunt je schuldig voelen om je opstandigheid, maar laat het in elk geval een worsteling met God zijn. Dan houd je hem al worstelend, biddend, smekend en ter verantwoording roepend vast als jouw God. Als je alleen tot verzet komt, of als het alleen bij verzet blijft, als je je vastbijt in je verzet, laat je dan niet uiteindelijk God los? Is dat dan niet het grote gevaar? Dat je God vaarwel zegt, teleurgesteld, gedesillusioneerd, alleen. Maar God is God. Dat zou zonde zijn. Je proeft hoe het ging om leven en dood, om gesprekken op het scherpst van de snede. Het gaat om leven en dood. Alles hangt ervan af. Het is niet vrijblijvend. Het gebeurt met inzet van alles. Met de dood lijkt het afgelopen te zijn. Zo spreekt Job ook. Maar vanuit het beroep op God, vanuit de zekerheid dat deze ellende om Gods wil niet het laatste woord heeft, verwacht Job ook heel veel van God. Voor zijn leven. En hij zegt: ik weet mijn losser leeft. Hij zal tenslotte hier op aarde ingrijpen. Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Vanuit dit lichaam. Met deze ogen zal ik God zien. Job dacht vast aan het leven aan deze kant van de dood. En zo krijgt het een sterk accent in Job. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods hulp en gunst genieten zou. Dan was ik vergaan in alle smart en rouw. In dit leven. Wij weten, dankzij Gods redding door de grote losser Jezus Christus, dat zelfs de dood niet het laatste woord heeft. Daarin is ons perspectief groter. En vanuit dat grotere perspectief in Jezus Christus lees je dat ook weer met die ogen in deze tekst. We hebben geluisterd naar Job en zijn vrienden. Over Christus heb ik nauwelijks iets gezegd. Ook een verwijzing naar Jezus Christus mag niet te gemakkelijk gebeuren. Als een verplichte verwijzing aan het eind van een preek. Het lijden van Job is uniek. Het lijden van Christus al helemaal. Maar het boek Job baant wel de weg naar Christus in het Nieuwe Testament. Door te worstelen met de rechtvaardigheid van God. Inhoudelijk is er een belangrijke lijn. Job wordt naar God gedreven. Hij spreekt in zijn lijden niet over God, maar met God. Job doet steeds meer tegen God zelf een beroep op God. En wij mogen met een beroep op de Zoon pleiten bij de Vader. O God, antwoord mij, antwoord ons. Wanneer doet u recht? Doe ons recht uit genade. En zo kun je dan geduldig, dankbaar en hoopvol zijn. Is dit nou de vaderhand waaruit wij leven? Al die vragen, waarom, dit klopt toch niet? Het was de vraag van Job. Het was de vraag van de Heer Jezus aan het kruis. Waarom, waarom hebt u ons verlaten? Soms is het onze vraag. Al die hoofdstukken over de gesprekken tussen Job en zijn vrienden. Gesprekken, discussies, irritaties, verwijten, beledigingen, geworstel, boosheid en verdriet. En al die tijd was de Heer erbij. Bij Job, bij de gesprekken, bij het geworstel. Terwijl mensen over hem spraken, zweeg de Heer. Totdat de Heer gaat spreken. En dan is het indrukwekkend, vol majesteit, confronterend, overweldigend en liefdevol. Gods antwoord in Job. Maar tegelijkertijd, Job krijgt geen antwoord op het waarom, op al zijn vragen. Maar daarmee veegt God onze vragen niet van tafel. Onze worsteling. Onze Vader verbiedt niet onze waaroms aan hem, maar hij zet ze in een groter verband. Zonder antwoorden. Het is niet te duiden, het kwaad. Het is onverteerbaar. Waarover je met God worstelt, misschien wel je leven lang. Maar blijf juist dan geloven, tegen de klippen op, dat God toch nog groter is. Iemand schreef, Job krijgt geen antwoord, maar de Heer geeft hem wel een handwoord. Aan de hand van deze machtige God, die wij niet kunnen begrijpen, mogen wij door het leven gaan. Blijf biddend worstelen met God. Kom al worstelend, biddend, ook tot overgave. Hoe combineer je dat? Verzet en overgave, hoe leer je dat? We hebben daar gebed voor nodig. Onze Vader die in de hemel zijt. Vader, leer ons om u te vertrouwen bij alle schrijnende vragen als kinderen en als volwassenen. Vader, schenk ons dat vertrouwen op u als Vader van Christus, onze Vader. Help ons om niet aards van uw majesteit te denken, maar voor de toekomst dit vaste vertrouwen te hebben dat niets ons zal kunnen scheiden van Gods liefde in Christus. Amen. Laten wij zingen het lied waarin de vragen ook gesteld worden: wanneer ik zoek naar woorden. Misschien een onbekend lied, wel een prachtig lied. Thank you. Laten we samen bidden. Heer onze God, wanneer wij geen woorden vinden voor alles wat er in ons leeft, wanneer er verzet leeft in ons hart, omdat de nood te groot is, help ons dan. U hebt ons al gevonden, voordat wij u vinden. Uw grootheid is trouw. Help ons bij onze worstelingen. We danken u voor dat wonderlijke boek Job, dat ons het kwaad laat aankijken. En zo kennen we u ook. U scheept ons niet af met gemakkelijke antwoorden, maar vanuit de diepte van het leven spreekt u. En u geeft ons dat boek, de psalmen, waarin vanuit de diepte wordt geroepen waarom. Er wordt gevraagd, geklaagd, geschreeuwd, geroepen. En dat kan bij u. Geef dat we blijven roepen. Geef en schenk ons die combinatie van verzet tegen het kwaad en overgave aan u. We kijken het lijden aan. En soms kunnen we het niet eens. Dat lijden aankijken bij onszelf, bij anderen. We kunnen ervoor weglopen, op afstand houden. En het lijden in deze wereld, het onrecht, is zo groot. We overzien het niet. We kunnen het de wereld niet uitwerken. Maar u bent God. En u gaf uw Zoon, de redder die leeft, die de dood is doorgegaan, die heeft geroepen: mijn God, waarom heeft u mij verlaten? We overzien het niet. De antwoorden overzien we niet. Het waarom. Maar we kennen onze Heer. En we zien uw luister door de dood heen in hem. Heeft de dood niet het laatste woord? We geloven het. Omdat u God bent. Een God niet van doden, maar van levenden. Neem ons zo mee door dit leven, zoals uw Zoon ook de weg is gegaan door dit leven, zelfs tot op de dood aan het kruis. En u hebt hem de hoogste eer gegeven. De glorie waarin hij ons wil laten delen. Neem ons mee. Bij alle vragen, bij alle verzet, maar schenk ook overgave. En dank u voor uw geest die erbij is, meezucht. Hoor zo ons bidden, uit genade in Jezus' naam. Amen. Dan is het tijd ook voor de collecte. U mag de Heer uw gave geven. En ik vraag u daarna te gaan staan voor onze geloofsbelijdenis en de slotzang: wij moeten Goden zingen, ook in alle nood. En de geloofsbelijdenis zal bestaan uit het lezen van Filippenzen 2. Filippenzen 2, vers 5 tot 11. Door lijden tot heerlijkheid. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn. Maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen en als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. En ontvang zo de zegen van de Heer onze God. De genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de verbondenheid met de Heilige Geest zij met jullie allen.